Jacobus 3, vers 10. Romeinen 8, wat u ook op uw blad vindt, dat lees ik straks in de prediking, dus dat komt vanzelf mee. En Lucas 19, Zacchaeus, ja, dat is het verhaal waar we al over gezongen hebben en waar u straks ook meer over gaat horen. Maar ik concentreer me even op Jacobus 3 vanaf vers 7. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeedieren, parkieten, honden, katten, schildpadden. Wat voor soort dieren hebben we niet weten te temmen? Ja? Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onbrekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en vervloeken we er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Waarom leren we niet genadetaal te spreken? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Maar als Gods geest in ons leeft, lieve mensen, dan komt er een taal tevoorschijn waarin geen veroordeling meer is. Dat is bijzonder. Maar we gaan eens nog zingen. Gezang 47, vers 2 en 3. Onderweg geweest. Hij is bij ons stil blijven staan. En dan is hij bij ons thuis gekomen. En dan zegt hij, ik veroordeel je niet. En soms zegt hij dat niet in woorden. Maar je weet het. Zelfs in zijn houding laat hij dat merken. En Paulus die heeft dat gezien. Die heeft dat doorzien ook. En dan schrijft hij in Romeinen 8 vers 1, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En het is goed om daar eens bij stil te staan, want wij zijn mensen die ons heel snel veroordeeld voelen. Soms door de Heere God, soms door mensen en soms veroordelen we onszelf. Dat betekent dat we eigenlijk zeggen, jij mag er niet zijn. En woorden lijken dat heel snel uit te drukken. Dat iemand iets tegen je zegt en dat je dan het gevoel hebt, ik mag er niet zijn. Ik herinner me uit ons eigen huwelijk, staat ook het voorbeeld van in dat boek wat ik net noemde, dat Marjan naar Bluff luisterde en zei van, wat een leuke muziek. Hè? En ik zei, ik vind er niks aan. Ja, je smaken kunnen verschillen. Hè? Dus zij genoot van Bluff, van die muziek, en ik zei, ja, ik hou daar niet van, ik vind er niks aan. En zij was gepikeerd, ze was pijn gedaan eigenlijk, want ze ervaarde dat als, ik mag er niet zijn met mijn smaken, met mijn muziek. En we spraken daarover en we waren toen ook al erg bezig met die genadetaal, hoe werkt dat nou? En wat we eigenlijk merkten, dat het is van, Marjan voelt zich op dat moment eigenlijk afgewezen. Je mag er niet zijn met jouw muziek. Ik had het ook anders kunnen zeggen. Ik had ook kunnen zeggen, daar zit er geen veroordeling in. Wat leuk dat jij zo geniet van jouw muziek. Ja? Dan laat ik haar in haar waarde, dan mag het haar smaak zijn. Maar dan is er geen veroordeling. Nou, in Christus Jezus is geen veroordeling. En wij betrekken dat snel op, God houdt van ons, zijn genade is daar, er is vergeving, hij omarmt ons. En daarom is er in Jezus geen veroordeling. En dat is ook zo. Het geweldige evangelie zegt, je mag er helemaal zijn bij God zoals je bent. Er is in Jezus geen veroordeling. En dat kunnen we niet vaak genoeg horen, omdat wij heel snel weer denken, ik ben niet goed genoeg voor God. Hij is zo heilig, hij is zo groot, hij is zo machtig. Maar dan kijken we naar Jezus, hoe hij zich vernederd heeft, hoe hij aan een kruis stierf en al onze tekorten op zich nam en zich dan toont aan zijn discipelen en aan ons en zegt, ik ben er voor jou gekomen, zodat jij er mag zijn voor mij. Er is vergeving, complete vergeving. Er is in Jezus geen veroordeling. Geweldig is dat. Dat is het evangelie. Je kunt het compleet verbruikt hebben, maar als je bij Jezus zegt, komt, dan zegt hij, sta op, ik vergeef je en we gaan het samen opnieuw doen. Wat misgegaan is, gaan we herstellen. Ik ga je leren hoe je anders mag leven. Want als je in mij gelooft, dan komt mijn geest in je wonen, die je leert hoe je leven moet. Er is in mij geen veroordeling. Mijn geest, zegt Jezus, zal niet meer van je wijken. Zoals het was in het oude verbond, waar de geest altijd afhankelijk was van de zonde. Dankzij Jezus zijn onze zonden vergeven en blijft zijn geest op ons en in ons. Dat is wat Jezus zelf zegt in Johannes 14. En Johannes herhaalt dat in zijn brieven. En dat is geweldig. Dan weet je, God is bij mij, zelfs in mijn moeite. Zelfs als ik tekortschiet. Zelfs in mijn zonde haalt hij mij eruit. Ja. Maar het wonderlijke is dat Jezus gelijk ook zegt van, dat zou ik ook willen zien in jullie relaties. Ja. Ik zou eigenlijk willen dat je anders gaat praten. Je hart verandert. Je leeft vanuit vergeving. Je leert elkaar te vergeven. Paulus zegt dat, hè? Vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft. Maar nou ook je taal, je woord gebruikt, zodat je elkaar beter gaat begrijpen, zodat er meer ruimte is om er te zijn voor elkaar, meer liefde, meer begrip, want er is in Jezus geen veroordeling. En weet je dat de Bijbel regelmatig spreekt over een volk dat een nieuwe taal zal spreken? Ik hoor daar heel weinig over. En het lijkt soms wel alsof we een nieuw geloof hebben, dat we nieuwe mensen geworden zijn, maar met een oude taal. Nou, lees eens met mij mee uit Sefanja. Wat daar staat, Sefanja 3, vers 9, de profeten die zagen dat. Die zagen dat er vergeving zou zijn en dat de geest zou komen en niet meer zou wijken. En dat betekent dat er dus een nieuwe taal gesproken zal worden. En dan staat er, en dat zegt God, dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Dus Sefanja spreekt namens God en God geeft dan een perspectief dat zijn liefde voor mensen, voor de volken, zo ver reikt dat hij niet alleen met Israël mee bezig is, maar met de hele wereld. En dat spreekt van het werk wat Jezus gedaan heeft, van de geest die uitgestort wordt. En de consequentie, het resultaat is dat wij reine lippen krijgen. Dat we anders gaan spreken. Onreine lippen, dat zijn die lippen die nog elkaar vervloekt. We hebben dat net in Jacobus gelezen, hè? Ik lees het straks nog een keer even. Reine lippen zeggen, er is geen veroordeling. Die spreekt niet meer de zonde aan om mensen te veroordelen, maar die spreekt de zonde aan om mensen te bevrijden. Je zonden zijn je vergeven. Dat zijn reine lippen. Ja. Die bezoedelen zich niet aan oordeel, maar die spreken vrij. En het wonderlijke is, dit kan zijn werk doen tot in je huwelijk. Tot in je smaak van muziek. En hoe je daar met elkaar mee omgaat. Bijzonder, hè? Dus God zegt, ik zal de lippen van de volken rein maken. Zij zullen de naam van de Heer aanroepen. Ja. Als je spreekt zoals God het wil, dan leer je ook God kennen. En vice versa, als je God kent, leer je te spreken zoals God zou spreken. De naam van de Heer roep je aan. En jullie weten, de naam van de Heer betekent, ik zal er zijn. Hij komt in je woordgebruik. En dan eindigt het met, zij aan zij. Dat is bijzonder, hè? Dus wij stonden tegenover elkaar als Kaïn en Abel. En wij probeerden elkaar te veroordelen en de hersens in te slaan. En het bloed van Abel riep vanuit de aarde en zei, ik wil wraak. Dat is allemaal oordeelstaal. En dan komt Jezus en dan staat er in Hebreeën dat het bloed van Jezus sterker is dan het bloed van Abel. Dus die wraakwoorden, die oordeelstaal die eigenlijk in onze hele maatschappij zit, waar discriminatie uit voortkomt, waar wereldoorlogen uit voortkomen, is allemaal vanuit oordeelstaal, hè, wat Trump nu op dit moment regelmatig doet, hè, waar je over hoort, dat je denkt, man, waar moet dat naartoe? Hij veroordeelt aan de lopende band. En iedereen raakt opgefokt. Dat is oordeelstaal. Maar soms zit het ook heel klein in je eigen huwelijk. Hè. Er kan een wereldoorlog uitbreken in je eigen huwelijk. Ja. Hier zegt God, ik geef je reine lippen, geen oordeel meer. En wat er dan gebeurt, dat is dat je mij gaat dienen, zij aan zij. Dat is de kerk van Jezus. Dat is het huwelijk waarin geen oordeel meer is, maar waarin vrijspraak gekomen is, zodat je naast elkaar staat. Waarin de verzoening en vergeving is en de blijdschap dat je er mag zijn in je eigenheid en dat gaat bevestigen. Ja, dat is genadetaal. Nou, Jacobus, die zei dat dus zo, hè? Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Dus die Kain en de Abel die tegenover elkaar staan, en die Kain die dan vloek uitspreekt, terwijl die eigenlijk ook wel zegen wilde, hè? En hij krijgt ook zegen van God, dat is het wonderlijke. Maar die blijft in dat oordeel zitten. En hij moet op de vlucht. Als je zelf oordeel ervaart in je leven, ben je bang voor het oordeel van andere mensen. En dan kom je in een spiraal terecht waarin je altijd maar op de vlucht bent. Wat zeggen mensen van mij? Wat denken ze van mij? Dat kan toch niet zo zijn, broeders en zusters. Die vloek, de wet van de zonde, die zegt als je zondigt dan moet je dood. Die vloek heeft Jezus op zich genomen. De vloek van de wet, zegt Paulus in Galaten, heeft hij op zich genomen. Galaten 3, vers 13. En zo heeft hij afgerekend met die wet. Zodat er voor ons een andere wet geldt, namelijk de wet van het leven. De wet die zegt, als je in mij gelooft, dan mag je er zijn. Dan is er geen veroordeling meer. Dat is Romeinen 8, vers 1, het tweede gedeelte, waar ik het nu over heb. En dat is eigenlijk wat Jacobus bedoelt hier als hij zegt, vloek en zegen, die kunnen niet uit één mond komen. Het gaat om zegen, het gaat om geen veroordeling in Jezus. En dan zegt Jezus in Johannes 13, ik geef jullie een nieuw gebod. Het oude gebod zei, als je zondigt moet je dood. Jullie moeten je houden aan de geboden, want anders volgt er repercussie, volgt er straf. En het eind van het liedje is altijd weer de dood. Maar Jezus zegt, ik geef je een nieuw gebod. Een gebod waar hij zich aan houdt, omdat er in Jezus geen veroordeling is. Dat is het wonderlijke. Als Jezus spreekt over een gebod, dan is het altijd het gebod wat hij heeft vervuld. En als wij daarin gaan leven, dat geloven, dan werken wij dat uit wat hij heeft vervuld. Dat is leven vanuit genade. Genade betekent onverdiende gunst. Jij hebt het ontvangen, niet omdat je het zo goed deed, maar omdat hij in je leven gekomen is. Ik geef je een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is in Jezus geen veroordeling. Heb elkaar zo lief. Spreek genadetaal. Nou, genadetaal is eigenlijk het oordeel achterwege laten. Een oordeel is een mening geldig verklaren. Ik vind dit. Ik vind dat. Ik vind bluf stom. Valt wel mee hoor. Ik kan er ook wel plezier in hebben. Hè? Maar oké. Hè? Dat is oordeelstaal. Ik vind iets. Een mening geldig verklaren. Ik vind jou. Zodra je dat hoort van iemand, zit je eigenlijk in een oordeel. Dan denk je, oké, dat vindt hij van mij. Weet je dat zelfs soms positieve woorden van ik vind jou zo goed voor een ander kan overkomt als oordeel? Als iemand zegt, jij kan zo goed tekenen, hè? Ik kan goed tekenen. Dan kan ik dat ervaren als, oeh, dat moet ik wel volhouden, dan moet ik wel mijn best doen. Oeh, ik kan zomaar afgaan. Ik ben goed, maar dat moet ik wel blijven. Dan zit je eigenlijk weer in het oordeel. Dan ben je weer aan het wegen. Ben ik wel zo goed of ben ik niet zo goed? Ja? Nou, negatief kan dat natuurlijk ook zijn, hè? Dat iemand zegt van, jij kan wel goed tekenen, maar die tekenaar kan veel beter tekenen. Dan voel je al helemaal klein. Nou ben ik al klein, dus dan word ik nog kleiner. Ja. Laten we dan eens gaan kijken naar dat voorbeeld van Jezus in Zacchaeus. Laat het zien, ik heb een plaatje. Zacchaeus zit daar in de boom in Israël. Zie je hem zitten? In de vijgenboom. Ik zit daar graag in Israël, in een vaste plek. Ik ga daar met groepen naartoe. Elk jaar, en ik zit daar zelf, ik weet niet of je het ziet, maar ik ben het zelf. En ik heb recht van spreken, Zacchaeus was een kleine man, dat weet je wel misschien. Hij klom laatst in de vijgenboom, hij wou de Heer graag zien. Nou, zo zat ik in die boom. En dan vertel ik dat verhaal van Zacchaeus. Maar het wonderlijke is, als je ziet hoe Jezus geen oordeelstaal gebruikt, dat dat heel leerzaam voor ons is. Want hij komt langs en Zacchaeus, moet je weten, is een man die zich moet verschuilen voor zijn volk, omdat hij collaboreert. Dus de Romeinen zijn de baas, hij int belastinggeld voor de Romeinen, van zijn volk. En hij houdt zelf achter, want hij moet er ook aan verdienen. En hij houdt veel achter, hij houdt te veel achter, omdat hij te veel vraagt. Dus hij is ook nog een fraudeur. Dus je kunt je voorstellen dat dat hele volk in Jericho, in die grote stad, het was een rijke stad, Herodes had daar zijn winterpaleis, dat Zacchaeus eigenlijk niet gezien wordt. Die wordt uitgekotst, bij wijze van spreken. Die mag er niet zijn. En met hem is het nog erger, want hij wordt ook niet gezien, want de mannetjes, hij heeft mannetjes die het werk doen voor hem. Hij is de oppertollenaar, dus de mannen langs de weg die het geld innen, of die langs de deur gaan, dat doet hij niet. Hij int hun geld en houdt er veel voor van zichzelf over. Nou, dat is een groot probleem. Dan kun je je voorstellen dat hij wel een Jood is, maar er eigenlijk niet bij hoort. Dus hij klimt niet zomaar in een boom, maar er zit een hele achtergrond achter. En misschien, als je psycholoog was, dat je zou zeggen, ja, dat komt misschien wel omdat hij als kind achtergesteld werd. Hij was klein. Dat staat namelijk wel in de Bijbel, dat hij klein was. Dus misschien dat hij met zijn ellebogen moest werken of moest compenseren omdat hij problemen had, weet jij veel. Het staat er ook helemaal niet. Hè? Het wonderlijke is, als Jezus voorbij komt en hij wilde Jezus zien, want de roep van Jezus ging vooruit dat hij vol genade was. En dat hij zelfs omging met mensen zoals hij. Maar hij wist niet hoe die bij hem moest komen, dus hij klom in die boom. En dan zou ik zeggen als ik Jezus was, oh Zacchaeus, wat doe jij daar in die boom? Heb jij wat te verbergen? Of ik zou zeggen, hey Zacchaeus, ik zie je wel hoor. Ik zie je wel. Of heb je soms een probleem, Zacchaeus? Wat is je achtergrond? Vertel eens. Kom eens tevoorschijn en vertel dan eens wat voor problemen je hebt. En beleid je zonde in deze groep, dan kunnen we samen verder. Ja? Dat zijn allemaal methodes die wij wel kennen, hè? Zo ga je dan met elkaar om. Maar daar zit voortdurend oordeelstaal in als we dat doen. Want eigenlijk zeggen we dan van, er moet iets gebeuren met jou en dan komt het goed. Voorwaarden. Ja, daar zit oordeel in. Ik vind jou dat, je moet eerst zo worden en dan kan ik je accepteren. Weet je dat het woordje jij moet al een gevoel geeft van oordeel? Want als ik het niet doe, word ik veroordeeld. Ja, ik vind en ik moet. Dat is oordeelstaal. En misschien denk je nu, ja, als ik dat niet meer mag zeggen, dan mag ik niks meer zeggen. Nee, het gaat om de intentie erachter. Hè? En soms helpt het je om dat eens even scherp te zien en dan te kijken, wat werkt dat nou uit? Jezus spreekt niet in termen van, jij bent of jij moet. Tegen heel veel mensen niet. Ook niet tegen Zacchaeus. Het enige wat hij zegt, als hij Zacchaeus ziet, dan zegt hij, ik moet bij jou thuis zijn. Dat is mooi, hè? En daar zit precies de taal van genade. Want wat had Zacchaeus nodig? Hij had iemand nodig die bereid was om bij hem thuis te komen. De hele stad ontweek hem, niemand kwam bij hem thuis. Maar Jezus, die midden in het publiek staat, die een held is op dat moment voor het publiek, die zegt, ik wil bij je thuis komen. En dan gaan ze samen naar huis. En op dat moment kan ik me voorstellen dat Zacchaeus al verbaasd is en zich gerehabiliteerd voelt. Zich eigenlijk geëerd voelt. Jezus komt bij mij thuis. En er gaat iets veranderen. Dat oordeel waarin hij ook zichzelf veroordeelde en voortdurend maar moest graaien. Hè, om zich maar goed te voelen. Dat gaat eraf. En in de plaats daarvoor is er een omslag in zijn leven. En zegt hij, ik vind het zo fantastisch dat hij bij mij thuis komt, komt eten bij mij. Ik ga alles weggeven. Ik ga mijn talent om met geld om te gaan, waar ik heel erg goed in ben. Kijk maar naar mijn rijkdom. Te goed eigenlijk. Ik ga dat omzetten en ik ga uitdelen, ik ga geven. Dat is wat er gebeurt als oordeelstaal verandert in genadetaal. Dan komen mensen tevoorschijn in wie ze werkelijk zijn, want ze mogen er zijn. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig. Dat is wat Jezus in ons leven wil aanbrengen. Als je weet, ik ben geliefd door hem. Er is in Jezus geen veroordeling. Dan kom je tot bloei. Als hij de sterkste stem in je leven is, dan kom je tevoorschijn. Dan voel je je niet meer onderdrukt. Dan voel je je niet meer bekeken. Dan voel je je niet meer gewogen en te licht bevonden. Ja? Dat is die oude wet, hè? Maar dan voel je je vrij en dan mag je leven. Dat is genade. En dat is wat Jezus uitoefent. En dan het wonderlijke van het verhaal is, we hebben dat ook gezongen in de liederen, erg leuk eigenlijk. Dat Jezus dan zegt, dat zijn zijn laatste woorden daar in dat huis van Zacchaeus, en dat zegt hij buiten. Dan zegt hij dat aan dit huis, dat dit huis een gezin is, een zoon is. Zacchaeus is dan een zoon van Abraham. Aan dit huis is redding geschonken, want deze man, Zacchaeus, is een zoon van Abraham. Weet je wat hij daar zegt? Joden, volk, jullie gaan er prat op dat jullie kinderen van Abraham zijn. Dat jullie allemaal het Wilhelmus zingen. Andere psalmen. Daar gaan jullie prat op. Maar hier heb je er nog één. Neem hem op in de gemeenschap. Zacchaeus hoeft niet meer in de boom te klimmen. Er is genade voor hem. Jezus heeft dat uitgesproken. Hij heeft elke oordeelstaal heeft hij vermeden. Hier is jouw man voor de gemeenschap, Zacchaeus. Hier heb je iemand terug die met zijn geld hele goede dingen kan gaan doen. Is dat niet bijzonder? Dat doet Jezus genade. Zouden we zo in onze omgang met elkaar niet dat tevoorschijn kunnen roepen? Dat het goede wat in iemand is getoond wordt aan hem. En dat die ander kan zeggen, dan mag ik ermee tevoorschijn komen. Dat is genadetaal. Jezus doet dat op allerlei manieren. Even heel kort, denk bijvoorbeeld aan die vrouw die overspel gepleegd heeft. Die bij Jezus gebracht wordt. De wet zegt, als je zondigt moet je dood. Dus die mannen staan al klaar met stenen om haar te stenigen. Om haar daar in de diepte te gooien, in het Kidrondal. Het Gehenna heette dat. En om daar stenen op te gooien. Want dat was, ik wil niet zeggen de gewoonte, maar dat was wel de wet die daarom vroeg. Als je zondigt, moet je dood. Als je zo'n zonde begaan hebt, moet je dood. En ze was betrapt daarop. En ze komt bij Jezus en Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, dat is een slimmigheidje. Dat is gewoon zo van, die mannen moeten dan allemaal een steen weggooien en ze druipen ook allemaal af. Maar waar het werkelijk om gaat in dat gesprek, is dat Jezus tegenover die vrouw komt te staan, haar in de ogen kijkt en dan zegt, heeft niemand je veroordeeld? En dat zegt hij nu tegen jou. Heeft niemand je veroordeeld? Nee, want niemand is zonder zonde. Niemand mag je veroordelen. Niemand heeft recht van spreken. Waarom gebruiken we zoveel oordeelstaal? Heeft niemand je veroordeeld? En weet je wat ze zegt? Niemand, Heer. Dat is zo krachtig. Als je tegenover Jezus staat en kan zeggen, niemand heeft mij veroordeeld. En de enige die haar mag veroordelen, omdat hij zonder zonde is, die een steen zou mogen werpen, omdat hij het niet gedaan heeft. De rest heeft het allemaal ook gedaan. Net als zij, die vrouw. De enige die niet gezondigd heeft, die zegt, ook ik veroordeel je niet. Is dat niet geweldig? Dat is genadetaal. Ik veroordeel je niet. Lieverd, je mag er zijn met de smaak van jouw muziek. Ik veroordeel je niet. Ik ben blij met je. En dat jij zo'n smaak hebt, dat is mijn vreugde. Ik denk er anders over, of ik voel het anders, of ik ervaar het anders, of ik heb een andere smaak. Dat mag. Maar ik veroordeel je niet. En weet je wat er dan volgt? Dat is het grote wonder. Dan zegt Jezus, ga dan heen en zondig niet meer. Weet je, dat als je vrijgesproken wordt, dat je dan ook helemaal geen noodzaak meer hebt om in die oude zonde bezig te blijven. Zacchaeus komt eruit, die zondigt niet meer. Deze vrouw die voortdurend compensatie zocht, liefde bij mannen zocht en in een overspel leefde, ze hoorde dat ze niet veroordeeld was, dat ze er mocht zijn. En daarom hoefde ze niet langer te blijven zondigen. Jezus spreekt eraan op dat wat ze kan. Zondig niet meer. Niet met een oordeel erachteraan, jij mag niet meer zondig, want anders dan kom ik nog met een steen. Dat zouden wij ervan maken. Hè? Nee. Hij heeft haar compleet vrijgesproken, zodat ze een nieuw leven kan beginnen. Dat is genadetaal. Ja. Het is bijzonder, hè? Er zijn momenten dat Jezus oordeelstaal gebruikt. Dat is goed om dat ook even te zeggen, want anders denk je dat Jezus alleen maar zo'n lievertje is. Weet je tegenover wie die oordeelstaal gebruikt? Tegenover mensen die in oordeelstaal spreken. Tegenover de fariseërs, de mensen van de wet. Ja. Daar spreekt die oordeelstaal tegen. Dan zegt hij, jullie moeten. En als je het niet doet, dan. Om ze uit die wet te halen en te leren zien dat ze genade nodig hebben. Ja. Dus als er oordeel in de woorden van Jezus zit, als je dat leest, dan komt dat omdat je zelf nog in dat oordeel zit en andere mensen veroordeelt. Maar als je genade hebt ontvangen, dan begrijp je dat Jezus je redt uit die oordeelstaal. En dan ben je genadig voor andere mensen. Dat is wat Jezus zegt, hè? Oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. Zolang je nog anderen oordeelt, zit er oordeel in jezelf. En voel je voortdurend veroordeeld. Geweldig. Hoe je ziet dat Jezus, wat hij zelf heeft volbracht aan het kruis, geen veroordeling, hoe hij dat in de praktijk brengt tot in zijn taalgebruik toe. Een conclusie. Ja. Even de volgende sheet. Als wij waarnemen, als we iets zien, als we in een situatie zitten, dan moeten we leren waarnemen zonder oordeel. Zoals Jezus die keek naar Zacchaeus en niet zei, ben je bang, ben je zielig, ben je verkeerd bezig, waar komt dat vandaan, wat is je ellende? Maar zei, ik wil me verbinden met je. Waarnemen zonder oordelen, dat is belangrijk. Dat we niet zo snel onze mening klaar hebben. Het tweede wat nodig is dat we laten zien en ontdekken bij elkaar, wat zijn nou je behoeften? Wat heb je nou nodig? Wat zit er nou diep van binnen in je? Zacchaeus had het nodig dat hij geaccepteerd werd. Dat er iemand was die zei, ik doorbreek dat isolement van je. Dat was de behoefte van Zacchaeus. En Jezus sprak hem daar gelijk op aan. Jezus keek niet naar zijn gevoel, dat zit aan de oppervlakte. Misschien was hij bang. Ben je bang, Zacchaeus? Dat is een gevoel. Ben je boos, Zacchaeus? Dat is een gevoel. Maar wat zit daaronder? Waarom ben je boos? Waarom ben je bang? Ja, ik heb iets nodig. Wat heb je dan nodig? Weet je dat in ons huwelijk dat heel snel gebeurt, hè? Dat we onze gevoelens uiten en dat we daarop ingaan en dan wordt het echt een woordgevecht, hè? En een gevoelsgevecht. Jij zei dat en jij zei dat. En het wordt zelfs schreeuwen, hè? Of zwijgen, hè? Dan zwijg je gewoon 3 dagen. Dat is allemaal gevoel. Maar wat zit daaronder? Waarom zwijg je nou? Wat heb je nou nodig? Of waarom schreeuw je zo? Wat zit daarachter? Heel vaak zit daar gewoon achter, ik heb jou nodig. Ik wil met jou verbonden zijn en ik ben bang dat ik je verlies. Ik ben bang dat je niet naar me luistert. Dat zijn onze behoeften. Dus het tweede punt wat belangrijk is om genade te laten spreken, dat is om bij elkaars hart te komen, want daar leven je behoeftes. Niet in die gevoelens, want dat zit op een ander level, maar dieper. Ook niet op die meningen, jij zei dit en ik vind dat. Nee, wat heb je nou nodig? Lieverd, wat kan ik voor je betekenen? Wat heb je nodig? En dat kan zelfs dwars door een ruzie heen. Dat je daarnaar zoekt en daarbij uitkomt. En het derde is natuurlijk dat je daar dan op ingaat. Voor zover dat kan. Als iemand dat uitspreekt. En als je het niet kan, als je niet op die behoeftes in kan gaan. Dat je het eerlijk zegt en samen zoekt naar een oplossing. Dat is genadetaal. Dat is hoe Jezus dat deed. Wat had die vrouw nodig? Die daar op overspel betrapt voor hem stond. Geen stenen. Waarmee ze de hersens ingeslagen werd. Dat begon al bij Kain. Dan zit je in die spiraal van wraak, wraak, wraak. Nee, ze had het nodig dat ze uit dat oordeel kwam. Dat ze er mocht zijn. Dat er liefde was. Dat er iemand was die zei, jij mag bestaan. En dat was Jezus. En dat was genoeg om haar vrij te maken en haar een nieuw leven te geven. Dat is genadetaal. Kunnen we dat? Klinkt het te moeilijk, te ingewikkeld, te idealistisch? Is het iets waarvan je zegt van, in theorie ja. Heb je de moed om te zeggen, daar wil ik op ingaan, daar wil ik in leren. Mijn hart is veranderd, Jezus woont daar. Maar mijn woorden mogen ook veranderen, ik geef hem daar de gelegenheid voor. Weet je dat er een heel groot geheim zit in ons leven, waar we eigenlijk ons zo weinig van bewust zijn. Je hebt het in je. Je hebt het in je. Kunnen we dat? Ja. Ja, ik durf dat te zeggen. Zelfs de meest verstokte criticus, de meest cynische persoon, als die Jezus ontvangt in zijn leven, heeft het in zich om zachtmoedig te worden. Om vriendelijk te worden. Om geduldig te worden. Laat maar zien die tekst. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest die in ons woont. De geest die niet meer afhankelijk is van onze zonde, maar van Jezus die in ons woont. De geest die ons gegeven is. Je hebt hem in je en die vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daar heb je genadetaal. Het zit in je. Hij woont daarmee in je. Hij brengt het tevoorschijn. Soms door een wonder, dat je zegt, ik ben echt veranderd. Maar soms ook door vol te houden. door te volharden. Door te zeggen, hij woont in me, hij mag de ruimte krijgen. En kom niet met die praatjes aan, ik heb nou eenmaal dat karakter. Ik ben nou eenmaal zo. Nee, dit is Gods geest in je. Dit is wat er tevoorschijn mag komen. Dit is waarvan Jezus zegt, ik geef je het gebod dat de liefde die ik voor je heb, de liefde wordt voor de ander. Die heb je in je. Laatste tekst, Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal in al jouw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus. Als er iemand is die zegt, ik heb behoefte aan die genadetaal. Ik heb er behoefte aan dat die taal klinkt in mijn leven. Dan zegt de Bijbel, mijn God zal in al jouw behoeften voorzien naar zijn heerlijke rijkdom. Heerlijk in Christus Jezus. Ja. Dit is een geweldig positief woord. Een geweldig opwekkend en verblijdend woord. Er is heerlijke rijkdom voor al je behoeften. Heb je een moeilijk huwelijk? God kan daarin komen. Ben je alleen? God kan je toch geven, toevertrouwen wat je nodig hebt. En het wonder is, daar hebben we ook nog elkaar voor. In je relatie met hem kan dat ontstaan en dan wordt het bevestigd in de manier waarop we met elkaar spreken, met elkaar omgaan. Dat is de kerk. Dat is de kerk van Jezus. Mijn God zal in al jullie behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus. Want in Christus Jezus is geen veroordeling. Er is geen vloek meer, er is zegen en die komt naar je toe. Zo goed is God. Ik zou eigenlijk wel willen bidden. Zullen we een moment danken en ontvangen van hem? Jezus, u bent zo goed voor ons. In wat u hebt gedaan aan het kruis. Hoe u de vloek tot een einde hebt gebracht. Hoe u het oordeel op zich nam. Zodat wij niet meer veroordeeld hoeven te worden. Maar mogen leren leven in de vrijspraak die u hebt uitgesproken. Die kern van genadetaal, waarin u zegt, je bent vrij van elk oordeel, jij mag er zijn. Jij bent geliefd. Jij bent gewild. Jij bent gezegend, bevoorrecht. In de heerlijkheid die ik uitstraal als ik je zie. Aangezicht van de Heer straalt van vreugde over je. Omdat God zo van je houdt. Die genade die vult ons hart. Zodat het ook onze woorden gaat bepalen. Onze houding. Dank u Heer dat u ons daarin wil zegenen. En dank u Heer dat u ook mij in mijn huwelijk daarin zegent. We hebben dat allemaal nodig. U bent goed. Dank u daarvoor. Amen. Gemeente, zullen we zingen gezang 254. God de